Die getaald hebben, is dit inmiddels de 12e en ik heb mij voorgenomen de laatste avond dat we nadenken over Romeinen hoofdstuk 9 tot 11. Op het schema ziet u dat we inmiddels gekomen zijn aan het voorlaatste blok als je de aanbidding en de dank van Paulus meerekent als een vierde blok. En we gaan verder nadenken waar we de vorige maal geëindigd zijn, namelijk dat in Gods reddingsplan, ondanks alles, Israël de prioriteit heeft. Omdat God geweldige plannen heeft met Israël van bij het begin. Overblijfsel, zoals we de vorige maal hebben overdacht, neemt de centrale plaats in Gods reddingsplan. En hun voltallig zijn zal ertoe leiden dat de ganse schepping vernieuwd zal worden, als u het zich nog herinnert. Nu, we hebben een levig stukje nog voor de boeg. En ik zou willen beginnen met lezen vanaf vers 13. We zijn de vorige maal een klein beetje verder gekomen, maar ik wil inpikken terug op vers 13 om uw aandacht te vestigen op iets wat ik de vorige maal niet gedaan heb. Heel bewust trouwens. En u vindt het al meteen in vers 13. Tot u dan, de volken, zeg ik. Voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening. Of ik op enigerlei wijze de jaloersheid mocht opwekken van mijn verwanten naar het vlees en enigen uit hen mocht behouden. Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg. Als de wortel heilig is, dan ook de takken. En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u, die een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent, en meer deelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan niet tegen de takken? En als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel u. U zult dan zeggen, er zijn takken afgebroken, opdat ik zou worden geënt. Inderdaad, ze zijn afgebroken door het ongeloof en u staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees, want heeft God de natuurlijke takken niet gespaard, hij mocht ook u niet sparen. Zie dan de goedertierendheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, maar goedertierendheid van God over u, als u in de goedertierendheid blijft. Anders zult u ook u worden afgehouden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, weer geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u uit de van nature wilde olijfboom uitgehouden en tegen de natuur op de edele olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, op hun eigen olijfboom geënt worden. Misschien is het u niet opgevallen, maar het is voor de eerste maal en gans die uiteenzetting dat Paulus zich nu richt tot ons, de volken. Tot op dit moment was gans die uiteenzetting een Joods onderontje. Maar vanaf nu richt Paulus zich tot ons met een heel duidelijke boodschap die doorloopt tot het einde van het gedeelte. Een heel dringende, duidelijke boodschap die Paulus ons echt op het hart wil drukken. En hij zegt meteen, kijk, als de situatie met Israël zo is, zoals ik ze net uiteen heb gezet, inderdaad, Israël heeft het evangelie verworpen. Er is een verharding van Gods wegen opgetreden. Israël, althans zij die onder de verharding zijn, gedragen zich vijandig tegen jullie. Maar dat is geen enkele reden om uzelf nu op de borst te slaan als jullie het evangelie hebben aangenomen. Nu Israël het evangelie afwijst, is er geen enkele reden om jullie te verheffen, om jullie te beroemen. Israël is inderdaad verhard en zij miskennen het nieuwe verbond in Christus, zoals we de vorige maal overdacht hebben. Net zoals bij de Exodus-generatie hebben ze geen ogen, hebben ze geen oren om de wijsheid van het nieuwe verbond in Christus te begrijpen. Ze hebben geen inzicht en niet de kennis. Ze missen die, omdat ze natuurlijk krampachtig vasthouden aan hun eigen wijsheid. Maar dit alles samen betekent niet dat dit voor Israël het einde is. En hoe kan ik dat met zoveel vrijmoedigheid zeggen? Wel, zegt Paulus, tot u dan de volken zeg ik, voor zover ik de apostel van de volken ben, verheerlijk ik mijn bediening. Het eerste wat Paulus doet, is ons erop wijzen dat wij, zonder hem, de apostel van de volken, die zelf een deel is van dat getrouwe overblijfsel, die nu tot Christus gekomen zijn, dat wij hier niet zaten vanavond, vrienden. Juist omdat hij tot dit getrouwe overblijfsel behoort, hebben wij kunnen delen in die kostbare boodschap van het evangelie. Dus hij wil ons heel sterk op het hart drukken wat onze positie is. De vorige maal hebben we nagedacht over de huidige situatie, hoe we Israël moeten begrijpen. En nu wil hij ons plaatsen in verhouding tot Israël, nu dat wij tot geloof gekomen zijn. Want, zegt hij, kijk, als jullie door mijn bediening tot geloof gekomen zijn, besef dan goed dat God aan het werk is. Want door mijn bediening, en daarom roem ik er ook zo in, hoop ik inderdaad dat er velen uit de heiden tot geloof komen, maar dat daardoor mijn volksgenoten geprikkeld worden en doordat ze zien dat jullie nu de geest ontvangen, de eindtijdzegening bij uitstek, doordat ze dat aanschouwen, dat jullie nu behouden zijn in Christus, dat ook zij mogen geprikkeld worden en dat ik enigen uit hen mocht behouden. Let op zijn bewoording, enigen uit hen. Paulus hoopt niet op een massale instroom van zijn eigen volksgenoten. Daar hoopt hij niet op. Dat is al gans de tijd zijn teneur geweest. Hij opende met te zeggen dat niet allen die Israëliets genoemd worden, ook Israël zijn. Er is een onderscheid tussen Israël als de directe afstammelingen van Abraham en het Israël van God. Maar hij wijst ons meteen gelovigen uit de heiden op het feit dat onze aanname, dat hij wel een bedoeling heeft, namelijk om Jacob Israël te prikkelen tot bekering, tot behoudenis. Dat is onderdeel van Gods plan, dat hij ons uit de volkeren geroepen heeft, inderdaad door getrouwen als Paulus, die zelf al onderdeel vormen van dat getrouwe overblijfsel dat in wording is. Maar die instroom van die volkeren is bedoeld om Jacob Israël te prikkelen, dat ook zij tot bekering komen en de behoudenis in de Heer Jezus Christus en de eindtijdzegeningen ontvangen. Ja. Wordt heel sterk onderstreept door de apostel Paulus in dit gedeelte. Kijk, zegt hij, er is geen enkele reden om te roemen, want al heeft Israël dan het evangelie grotendeels afgewezen, uw aanneming is nu juist het levende bewijs dat God Israël nog steeds niet opgegeven heeft. Het feit dat er massaal onder jullie tot inkeer komen, laat zien dat God nog altijd zijn gedachten heeft gezet naar zijn belofte op Israël, om hen uitredding te schenken. Ja? God is onvermoeibaar ten aanzien van Israël. Dat gaan we duidelijk zien. Want, zegt hij, zelfs hun blinde vijandigheid, daar hebben we de vorige maal ook al overdacht, gebruikt God om u, de volken, met het evangelie te bereiken. Zelfs al hebben ze het dan verworpen, zelfs hun vijandigheid gebruikt God om tot zijn doel te komen. Dat is wel wonderlijk als je daar zo over nadenkt. Ja, zegt Paulus, Israëls verwerping van het evangelie betekent wel de verzoening van de wereld. Doordat Israël het evangelie afwijst, langs deze weg komt God tot alle volkeren, die allemaal verzoend kunnen worden met de Heere God. Nu, als hun verwerping al deze uitkomst heeft, wat zal het dan zijn als dat gelovig overblijfsel op een komende dag voltallig zal zijn? Want als hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Als dat gelovig overblijfsel voltallig is, als zij tot God teruggekomen zijn, dan zal dit de opstanding tot gevolg hebben en het ganse herstel voor de wereld inluiden. Ja, dat haalt hij natuurlijk uit de profeet Jesaja, uit die laatste hoofdstukken, 60 tot 62 vooral, en dan hoofdstuk 65, 66. Ik had de vorige maal gezegd van dat eventueel wat dieper op in te gaan, maar bij nadere inzien, ten eerste heb ik daar nu de tijd niet voor. Ik heb dat eigenlijk al helemaal uiteengezet toen dat we het boek De Handelingen overdacht hebben. Er zijn twee thema's, thema 2 en thema 3, de hoop van Israël, de opstanding en de laatste dagen. En dan het derde thema, Israël, de heidenen, het koninkrijk en Gods herstelbeloften, waarin ik dat al heel duidelijk uiteen heb gezet. Maar vanavond kan ik daar niet op ingaan. Dus Israëls aanname hier is wel degelijk het overblijfsel dat God zo beloofd had om te redden uit Israël naar het vlees. Dat is zelfs zo scherp voor Paulus dat als God Israëls overblijfsel na zijn belofte ooit zou opgeven, zou er geen enkele hoop en geen enkele toekomst voor ons volken zijn. Alles in Gods heilsplan staat met zijn primaire belofte aan Abraham. Ja, daar is alles mee begonnen. En God wijkt niet af van dit plan, nooit of te nimmer. Hij is getrouw aan zijn beloftes. Natuurlijk kun je je wel voorstellen dat dat voor hen die tot geloof kwamen in de dagen van Paulus, en voornamelijk uit de volken, ja, zich wel verbaasden over het feit dat het evangelie dat bedoeld was voor Israël, dat zij dit massaal verwierpen en dat ze zich zo verzetten in vijandigheid tegen de verkondiging van het evangelie en zich zo keerden tegen de christengelovigen uit de heidenen ook. Maar zegt Paulus, dat mag ons eigenlijk niet verbazen dat Israël de boodschap van het evangelie verwerpt. Kijk terug naar hun geschiedenis. Van meet af aan rebelleren ze tegen God en zijn ze gericht op afgoderij. Dat hebben we heel duidelijk overdacht in de ganse tocht die we gemaakt hebben door de schrift. Het plaatje van het boek Richteren kan je eigenlijk over de ganse geschiedenis van Israël leggen. Keer op keer keren ze de Heere de rug toe, plegen ze afgoderij. Er zijn maar enkele lichtpuntjes in een ganse geschiedenis. Die kan je op één hand tellen bij manier van spreken. Dus het mag ons niet verbazen dat Israël het evangelie verwerpt. Het is het patroon van de geschiedenis van dit volk. Ja. Maar het mooie is dat ondanks dit alles, Gods barmhartigheid hen nooit of te nimmer opgeeft. Hij zal naar zijn belofte het overblijfsel behouden. Wat de houding van Israël ook mag zijn. En dat is gigantisch mooi, als je ziet hoe trouw de Heere God is. Want, straks gaan we nadenken over het feit dat wij ingeënt zijn en delen in de vettigheid van de wortel. Wat zou dat dan betekenen voor ons? Zou God dan ook ten aanzien van ons niet zo trouw en zo barmhartig zijn? Dat zijn de dingen die we moeten koesteren, waarvan ik hoop dat je dit meepikt in deze overdenkingen. Want dat is zo kostbaar voor je dagelijks leven, eens je vanuit die dingen gaat leven. Nu, waarom gaat Paulus eigenlijk hier ons volkeren zo vergewissen van het feit dat wij geen enkele reden hebben om te roemen? Wel, de geschiedenis laat dit heel duidelijk zien. Want in het vroege christendom, in de tweede helft van de derde eeuw, leefde de gedachtegang heel sterk, vooral bij meerdere kerkvaders, dat God Israël opgegeven had. Ze waren ervan overtuigd dat nu de heidenen massaal tot geloof gekomen waren en Israël de Messias had verworpen, hem gekruisigd en gedood, en nu het evangelie uitging ook tot hen wat de meerderheid het opnieuw afwees na de opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest, waren zij ervan overtuigd dat de kerk Israël vervangen had en dat de kerk nu de erfgenaam was van de verbonden die God met Israël eertijds gesloten had. En de sporen, ja, die zijn in beginsel eigenlijk te zien al in de gemeente in Rome, en daarom gaat Paulus daar zoveel aandacht aan besteden. Hij ziet nu al de eerste symptomen daarvan dat de gelovigen uit de heidenen zich beginnen te beroemen en zich beginnen af te zetten tegen het Joodse getuigenis, tegen het Joodse volk. Ja, maar heel dramatische gevolgen. Want je kan eigenlijk één rechte lijn trekken van het feit dat de vroege kerk Israël verwerpt, niet langer erkent, tot aan de Holocaust in de huidige tijd. Klinkt misschien scherp wat ik zeg, maar er is een kettingreactie. Kijk, als Israël niet langer gerespecteerd wordt, zoals Paulus ons hier op het hart drukt, en er gedacht wordt dat God Israël wel degelijk de rug heeft toegekeerd, en dat de kerk de erfgenaam geworden is van al de beloftes die in beginsel aan Israël gemaakt zijn, ja, dan betekent dat ook automatisch dat een groot gedeelte van de schrift, Israëls geschriften, voor ons bekend als het Oude Testament, hun betekenis, hun oorspronkelijke betekenis, verliezen. En wat zien we? Dat die geschiedenis door de kerkvaders ook losgelaten wordt. Niet meer gelezen wordt zoals wij het lezen, zoals het bedoeld is, maar het ganse Oude Testament nu gaan geestelijk interpreteren. En ik heb al stukjes gelezen van bepaalde kerkvaders en ik vraag me soms echt wel af wat die man gerookt heeft. Wat dat zij begrijpen, hoe dat zij het Oude Testament lezen, echt, daar moet je een serieus pitaar voor gerookt hebben, dat kan niet anders. Maar het is er mij voornamelijk om te doen dat iedereen van jullie een stuk duidelijker ziet dat die geestelijke interpretatie eigenlijk een invloed is van de maatschappij van die tijd. De meeste van die kerkvaders in de tweede eeuw waren Grieks geschoold, opgeleid in de Griekse wijsheid, en zagen het aardse als minderwaardig, het geestelijke als de enige echte realiteit. Dus dat betekende dat de geschiedenis van Israël voor hen nog weinig betekenis had, want de echte waarheid, de diepere waarheid, was niet te vinden in Israëls geschiedenis, ondanks Gods openbaring, maar was te vinden in het geestelijke, in het hemelse. Dat was de absolute waarheid. En vandaar ging men al die teksten geestelijk gaan interpreteren, met alle gevolgen van dien. Want dat is de oorzaak dat al heel snel ook de kerk verantwoordelijk is voor de vervolgingen van de Joden. En zo kan je de lijn doortrekken tot de houding van het Westen ten aanzien van de Joden en uiteindelijk de Holocaust. Dus zulke dramatische gevolgen heeft dit gehad voor de geschiedenis. Dus dit is geen klein bier in mensen. Dus het is echt wel de invloed van het Griekse denken die hiervoor heeft gezorgd. Paulus strijdt er ook al tegen in andere brieven, de gnostiek die de kop opsteekt bij de christenen. Dat is net dezelfde invloed uiteindelijk. Je krijgt een dualistisch wereldbeeld. Er is het aardse, en dan moeten we zo rap mogelijk van loskomen en naar de hemel gaan, want het geestelijke is de enige ware realiteit. En dat vormt ook de achtergrond van de wereldvisie die veel christenen hebben. Dit is aards, dit is slecht, dat gaat hier allemaal kapot. Hemelse, de toekomst, dat is het enige ware. Dat is een dualistisch wereldbeeld die in oorsprong heidens is. Het is gewoon puur heidens. Nu, waarom ga ik daar zo tegenin? Wel, omdat zo'n geestelijke interpretatie van de schrift regelrecht ingaat tegen de meest fundamentele vooronderstelling van de schrift zelf. Wij kennen namelijk een God die tot ons genaderd is in de geschiedenis en zich in de geschiedenis heeft geopenbaard. En de climax van zijn komen tot ons is zijn menswording. Dus is de geschiedenis voor ons superbelangrijk, maar God openbaart zich in die geschiedenis zoals ze ons gegeven is in de schrift. Dat heeft heel kwalijke gevolgen gehad voor het gedeelte wat we nu met elkaar overdenken. Tot nu toe heb ik u proberen te overtuigen van de noodzaak om Romeinen hoofdstuk 9 tot 11 te lezen vanuit Israëls geschiedenis. Maar al heel vroeg werd dat door de geestelijke interpretatie vervangen. En ging men dan niet meer lezen vanuit de geschiedenis, maar begon men allerlei filosofische vragen op dit gedeelte te werpen. Zoals, wat is de rol van de vrije wil van de mens dan? Of, zijn we mensen nu voorbestemd? Ja dan nee. Maar dat zijn allemaal vragen die geen enkel verband houden met Israëls geschiedenis en die vanuit een andere agenda komen. En het is heel gevaarlijk als je dan de geschiedenis helemaal loslaat en dan zulke filosofische vragen gaat opleggen aan de tekst. Want je hebt geproefd hoeveel geschiedenis dat er verweven zit in dit gedeelte. Als je dat volledig weglaat, dan heb je enkel nog de grammatica van de tekst over. En dan moet je woordstudies gaan doen. En dat is ook wat er gebeurt. Woordstudies en gehoochel met de grammatica van de tekst. Want we hebben nu eenmaal filosofische vragen en we zullen er antwoorden op vinden. Hoeveel stenen we ook moeten omdraaien, maar een antwoord zullen we hebben. En dan kom je tot verschrikkelijke gedrochten van leerstellingen, die niet de vrucht zijn van een godsopenbaring doorheen de geschiedenis, maar die de vrucht zijn van eindeloos gefilosofeer van mensen, spijtig genoeg. Dus om ons daarvoor te beschermen, moeten we ons goed bewust zijn dat in zulke vragen, wat is de rol van de vrije wil van de mensen, zijn mensen nu voorbestemd, ja dan niet, dergelijke vraagstukken, God is dat helemaal niet geïnteresseerd om dat te beantwoorden. Moest je daaraan twijfelen, vraag maar een keer aan Job. Job had ook vragen. Heeft hij een antwoord gekregen? Nee. Wij moeten leren in alle nederigheid de Bijbel te lezen vanuit zijn eigen verhaal. Dat is de enige weg om de Heere God beter te leren kennen, lieve mensen. En niet onze moderne vragen opdringen aan de tekst, om hoe dan ook tot een antwoord te komen. Dan krijg je pas problemen. En dat is wat er zoveel gebeurd is doorheen de geschiedenis. Gelukkig is er nu een tendens die wel de andere richting uitgaat. En daar mogen we de Heer dankbaar voor zijn en bidden dat dit ook in de komende tijd ook echt wel groeit. Dus we vinden dat Paulus, mag ik het dan zo zeggen, in dit gedeelte nu heel sterk ingaat tegen de vroege symptomen van wat we zouden kunnen noemen de vervangingsleer. Dat de kerk Israël vervangen heeft. En het is allemaal begonnen, en dat is waar Paulus tegenin gaat, dat gelovigen uit de heidenen zich afzetten tegen Israël en zichzelf gaan beroemen. En dat is wat hij nu echt gaat klaar en duidelijk aanpakken. En hij doet dit door middel van een vergelijking te maken, om ons te tonen wat de verhouding is tussen ons die tot geloof gekomen zijn uit de heidenen en Israël, aan wie de beloften zijn gemaakt, van wie de verbonden zijn. En hij zegt, immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg. En als de wortel heilig is, dan ook de takken. Dus hij gebruikt hier twee beeldspraken, twee metaforen, om ons het deel van het geheel te tonen. Die twee metaforen zijn, eerstelingen deeg, tweede metafoor is olijfboom, wortel en takken. Ja. Nu, olijfboom, als je gaat kijken in de profeet Jeremia en Hosea, kan je zien dat dit overduidelijk gebruikt wordt voor Israël. Maar wat hij ons wil kenbaar maken hier, is vooral het uitgangspunt. Het gaat er hem niet zozeer om dat nu te gaan identificeren. Wat wordt er nu bedoeld met de eerstelingen en wat wordt er nu bedoeld met de wortel? Daar gaat het hem in de kern niet om. Paulus wil een verhouding aanduiden. Nu, de eerste metafoor pakt hij niet aan. Hij gaat vooral in op die tweede metafoor, op de olijfboom. Maar ik wil toch gebruik maken van die eerste metafoor om terug te grijpen op wat Paulus ons reeds vroeger had laten zien. Kijk, het gaat over heilig zijn. Immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg. Nu, we hebben gezien in Romeinen hoofdstuk 9 hoe de Heere God Abraham en de aartsvaders heiligt, voor zichzelf apart zet. En hij doet hij dat door hen te roepen. Hij roept Abraham, hij verwekt Isaac en hij verkiest Jacob. En hij heeft ze apart gezet met een duidelijke bedoeling. En wat was de bedoeling van hun apartzetting? Namelijk dat zij de drager zouden zijn van Gods belofte. Daar is alles mee begonnen. Zij zijn de eerstelingen. Nu, Jacob, die wordt tot 12 stammen en een groot volk. Wel, zegt Paulus, als de eerstelingen, de aartsvaders, heilig zijn, dan betekent dat hen die in de lijn van de aartsvaders zijn, ook heilig zijn. Let wel, maar heilig zijn wordt niet zo'n speciale heilige status bedoeld. Daar wordt enkel mee bedoeld, wat we in het beginsel hebben gezien, dat zij apart gezet zijn om drager te zijn van de belofte. Voor Israël betekent dat heel concreet wat Paulus in Romeinen 9, vers 3 en 4 heeft gezegd. Israëlieten zijn zij, van hen is het schoonschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is naar het vlees de Christus. Dus God heeft hen als volk apart gezet, geheiligd, met een bepaalde bedoeling. Of zij in repliek op Gods heiliging ook heilig leven, dat is een heel ander verhaal. En dat doet hier helemaal niet ter zake. Het gaat er hem om dat aan hen de beloften zijn gemaakt en dat ze in die zin geheiligd zijn. Ja? Ik denk dat dat wel belangrijk is om dat eens te onderstrepen. Want in principe is dat net hetzelfde voor ons. God heeft ons geroepen door het evangelie en ons geheiligd langs deze weg. Doordat hij ons geroepen heeft, heeft hij ons apart gezet voor hem. En nu moeten wij leren leven naar die roeping waartoe we geroepen zijn. Door te leven, te wandelen door de geest. Het is een apart zetten voor God. Wat uw respons is een ander verhaal. Ja? En ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat principe te zien naar onze kinderen. Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 7 dat onze kinderen geheiligd zijn. Wat bedoelt hij daarmee? Net hetzelfde principe. Als de eerstelingen heilig zijn, ze ook het deeg. Onze kinderen zijn apart gezet voor de Heere. Ja? Of dat zij in navolging ook zullen heilig leven, dat is een heel ander verhaal. Maar ze zijn wel geheiligd. En ik denk dat dat heel kostbaar is als ouder, om dat ook heel duidelijk voor ogen te houden, wat de situatie ook is met de kinderen, want het loopt niet altijd zoals ze dat graag willen. Integendeel. Maar ze zijn wel geheiligd, doordat de eerstelingen heilig zijn. Dat is heel belangrijk. Dat betekent dat God een bijzondere zorg voor hen heeft, zoals hij een bijzondere zorg heeft voor dit volk, ongeacht hun levenshouding. Ja? Mooi, hè? Dus ik dacht dat het wel een keer belangrijk was om dat gewoon door te trekken, want over 1 Korinthe 7 vers 14, daar heb ik het trouwens over, ja, daar wordt zo heel veel over verteld, maar ik geloof, en ik moest daar zo over nadenken, dat dit het principe is dat je daarin ook tot uiting ziet komen. Nogmaals, wat er nu specifiek met de wortel bedoeld wordt, is hier in beginsel niet belangrijk. Want als je de commentaren leest, er wordt er nogal een boompje over opgezet, wat dan nu precies de definitie is van die wortel. Is het nu Abraham? Is het nu Israël? Is het nu het geloven overblijfsel? Is het nu Jezus? En men gaat voorbij aan de essentie van de zaak. Hier gaat het erom dat Paulus heel nadrukkelijk ons wil tonen dat de wortel wel degelijk prioritair is boven de takken. Uiteindelijk zegt hij, beroemt u niet, want niet u draagt de wortel, maar de wortel u. En wat wil hij daarmee aangeven? Wel, hij wil aangeven dat de hoop van hen die uit de volkeren tot geloof komen, dat die onlosmakelijk verbonden is met de toekomst van Gods volk, met de toekomst van het gelovig overblijfsel. Dus als ik hier spreek wederom over het gelovig overblijfsel, dan bedoelt Paulus daarmee het gereorganiseerde Israël rondom Jezus, Gods Zoon. Het zijn hen die uit Israël tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus 12 apostelen kiest. Hè? Dat betekent dat hij gans Israël rondom zich gaat reorganiseren. Ja? Dus daar gaat het hier in essentie om. Het gelovig overblijfsel is het gereorganiseerde Israël rondom de persoon van de Heer Jezus. Waar Paulus zelf in beginsel natuurlijk deel van uitmaakt. Maar hij wil ons tonen dat, hoe dat je het nu ook noemt, kerk of gemeente, dat dit geen onafhankelijk bestaan kent. Er is geen hoop voor gelovigen los van Israël. Onmogelijk. En God heeft Israël ook niet vervangen door de kerk. Dat is heel het opzet van zijn betoog. Ja? En u weet in de geschiedenis hoe dit voor grote problemen heeft gezorgd ondertussen. Dat die twee excessen wel degelijk gevonden worden. dat de kerk denkt onafhankelijk te zijn, niks met Israël te maken heeft. Dat de weg die God gaat met Israël iets totaal anders is of wat God door Christus aan ons gegeven heeft. Dit gaat regelrecht in tegen wat dat Paulus ons hier wil tonen. Als het gaat om heilig zijn, dan zegt Paulus dat wij delen in de heiligheid van de wortel en dus mede deelgenoten geworden zijn. We zijn geënt op de wortel en nu zijn wij mede deelgenoten van de wortel en de vettigheid van de olijfboom, zie je? Als wij mede deelgenoten geworden zijn van de zegeningen, is het omdat wij ingeënt zijn in de wortel. Misschien denk je eens weer aan toordrammen, maar kan dat niet genoeg onderstrepen. En daarin leert Paulus in principe niks nieuws. Want het is van bij het begin zo geweest, al tot in de dagen van Paulus, 1400, 1500 jaar, dat heidenen zich vervoegen tot Israël. De schrift laat dit heel duidelijk zien, al van bij de eerste Exodus. Het zootje ongeregeld, inderdaad. En er zijn heel duidelijke richtlijnen. En kijk eens hoe mooi het is wat de Heere zegt. Kijk, als dat zootje ongeregeld ook wil pas gaan meevieren in het vervolg, om hun verlossing en bevrijding van onder het juk van Farao te gedenken, wel, zegt de Heere, ik nodig de vreemdelingen uit om dat te doen. Exodus 12, 48. Wil een vreemdeling die bij je woont voor Jahweh het paasmaal vieren, dan moet hij eerst alle mannelijke leden van zijn familie laten besnijden. En dan mag hij het vieren. Waarom? Omdat hij als een geboren Israëliet geldt. Zie je dat? Dan ben je mede deelgenoot. Zij werden volwaardig opgenomen onder Gods volk. Natuurlijk, onder het oude verbond kon het niet zonder besnijdenis. Laat dat duidelijk zijn. Maar het gaat mij om het principe dat er niks nieuws onder de zon is. Ja? En wat dacht je als je verder gaat in de geschiedenis? Ze trekken het beloofde land binnen. En de eerste stad die ze gaan omsingelen en waarvan dat de muren gaan instorten, is de stad Jericho. En wie wordt er daaruit bevrijd? Inderdaad. En ze is toevallig ook terug te vinden in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En dat geldt ook voor de volgende persoon. Tijdens de richteren speelt zich het verhaal van Rut af, de Moabitische, die trouwens de grootmoeder is van David, inderdaad. Ook zij wordt opgenomen onder Gods volk. En dan, in de dagen van David, heb je een hoogtepunt. Ja, dan zijn er enorm veel vreemdelingen die opgenomen worden in Gods volk. Denk bijvoorbeeld maar aan Uria, de Hittiet. Was verdraaid een betere Jood dan David zelf. Zo getrouw. En wat dacht je van de talloze helden in die heldenlijst? Bekijk maar eens hun nationaliteit. Een heel deel ervan zijn vreemdelingen. In Davids leger had hij een elitekorps die zijn lijfwachten waren, en er waren Filistijnen in het behoud. Filistijnen waren zijn lijfwachten. Dat had een andere houding dan koning Saul. Hè? Die haatte de Filistijnen en in Davids leger werden ze teruggevonden. Het was geen huurlingleger, hè? Heel wat mensen waren zich komen scharen onder Davids heerschappij. Ja, die zochten hun heil bij David en de God van David. En wat dacht je bij de tweede Exodus die aangekondigd wordt? Wat wordt er daar ons getoond over vreemdelingen? Wel, allereerst in Jesaja 56 zegt de Heer dat hij de vreemdelingen zal opnemen in zijn huis en zal maken tot zijn dienstknechten. En later in hoofdstuk 66 zegt de Heer zelfs dat hij vreemdelingen zal maken tot priesters om te dienen in zijn heiligdom. Dus ook daar wordt heel duidelijk aangekondigd dat vreemdelingen uit de volkeren opgenomen zullen worden in Gods volk en mededeelgenoten zullen zijn van de zegen. Dus wat Paulus ons toont is in beginsel eigenlijk helemaal niets nieuws. Er is geen enkele reden om te roemen, want in beginsel maakten wij geen deel uit van dit volk. Iedereen van ons die er zit, die was verloren en vervreemd van zijn maker. Maar door het evangelie te gehoorzamen, zijn wij ingeënt in de wortel en zijn wij mededeelgenoot geworden. Ja. En vermits dat de basis van onze aanname enkel geloofsgetrouwen is, u staat door geloof, zegt Paulus, ja, is er toch geen enkele verdienste? Is er geen enkele reden om ons te beroemen? Het enige wat zo gepast is, als we dit zo overdenken, is dat we dankbaar zijn en ontzag betonen voor Gods goedertierendheid jegens ons. Niemand van ons had dit verdiend. Gods goedertierendheid kwam over ons. Maar nu wordt er wel daaraan verbonden een ernstige vermaning aan ons adres. Kijk maar. Zie dan de goedertierendheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, maar goedertierendheid van God over u. Als u in de goedertierendheid blijft, anders zult ook u worden afgehouden. O, zeker, maar dat lezen we niet graag bij Paulus. Dus is het wel een keer belangrijk om hier een kleine pastorale pauze in te lassen en ons de vraag te stellen, als de goedertierendheid van God over ons gekomen is en we opgeroepen worden om in die goedertierendheid te blijven, hoe blijven wij dan in de goedertierendheid van God, waarin dat we geroepen zijn? En voor u gaat antwoorden, antwoord niet met Jezus te gehoorzamen of Jezus na te volgen. Het gaat mij over wat er hier specifiek gezegd wordt. U is goedertierendheid betoond, blijf in die goedertierendheid. Wat zal daarmee bedoeld worden? Ik ga je proberen op het spoor te zijn. Denk eens aan die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt van die slaaf die een enorme schuld heeft ten aanzien van zijn Heer. U wordt hem kwijtgescholden, maar wat doet hij zelf? En vertelt dan een keer nu nadat, als God uw goedertierendheid betoond heeft, en je moet blijven in zijn goedertierendheid, wat wordt er dan van u verwacht? Yes. Staan wij daarom bekend? Is dat onze reputatie? Kennen de mensen ons als... Want dat wordt wel van ons verwacht, hè? Dat is wat hier de vinger op gelegd wordt in mensen. Dagelijks krijgen wij enorm veel momenten waarop dat we kunnen kiezen hoe dat wij ons gedragen. Hoe gedragen wij ons? Geven de mensen lik op stuk of betonen we goedertierendheid? Als we zo'n goedertierendheid betoond zijn, moeten wij en kunnen wij het ons niet permitteren van niet goedertieren naar anderen te zijn. Weet wat er met die slaaf gebeurd is, die geen vergeving, die geen kwijtschelding wou geven aan de ander? Hetzelfde wordt ook hier gezegd, hè? En misschien strookt dat niet zo goed met uw theologie, maar dat is wel wat de schrift zegt. Dus we moeten daar wel enorm attent op zijn. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, waar ik al zo lang op hamer, om te gaan leven vanuit Israëls geschiedenis. Als mensen die zonen en dochters van Abraham zijn geworden, die God ontmoet hebben, die de levende God kennen en die vanuit dit verhaal door het leven gaan. Want iedereen van ons gaat vanuit een verhaal in het leven. Als het niet dat van de schrift is, zal het ofwel uw verleden zijn, hoe dat men u behandeld heeft. En heel vaak zie je dat mensen die slecht behandeld zijn geworden, ook anderen slecht behandelen. Het heeft heel veel te maken met uw opvoeding en uw familiale achtergrond en de cultuur waarin je opgegroeid bent. En je moet geen psycholoog zijn of psychologie gestudeerd hebben dat wanneer je spontaan reageert, je emoties die je betoont, je handelingen die je doet, komen voort uit uw voorgeschiedenis. En dan is de vraag aan ons, welk paspoort hebben wij nu eigenlijk? Paspoort van onze familie? Van onze achtergrond? Of... En dat moet ons veranderen. Dat is niet voor niks dat ons dat zo op het hart gedrukt wordt, dat we moeten veranderd worden in hoe wij denken, hoe wij kijken. Zodanig dat wij spontaan gaan reageren vanuit dit nieuwe verhaal. Toch belangrijk, denk ik, om daar heel kort even bij stil te staan. Vandaar dat Paulus ook verder gaat en zegt, kijk, oké, jullie natuurlijke zakken zijn ingeënt, maar besef wel goed, als God niet aarzelt om ontrouwe natuurlijke takken af te breken, hoe denk je dat hij zal handelen ten aanzien van onnatuurlijke takken? En als God langs de andere kant bij machte is om onnatuurlijke takken in te enten op de wortel, wat denk je dan ten aanzien van de natuurlijke takken, dat, hoe dat God zal handelen. Dus zie je, Paulus wil ons ernstig waarschuwen om te beseffen van, kijk, inderdaad, we zijn mededeelgenoten van de zegen, maar we zijn ingeënt op de wortel, op de olijfboom. En wat God ons gegeven heeft, God verwacht wel van ons dat wij naar die goedertierentijd zullen wandelen en leven. Dus het bestaan van ons gelovigen, die is verzekerd, zolang dat wij in de wortel geënt blijven. Hetzelfde zegt de Heer Jezus toch ook als hij spreekt over de wijnstok in Johannes hoofdstuk 15. Daar heb je een andere metafoor, maar eigenlijk heb je daar in principe hetzelfde die naar voren gebracht wordt. En we staan door geloof, zolang de toekomst van Israël door Gods beloftes verzekerd is. Alles hangt af van Gods beloftes die hij gemaakt heeft aan Israël en zijn getrouwheid aan die beloftes. Hangt niet af van ons. Het is om ons een klein beetje te verootmoedigen dat Paulus dit nadrukkelijk doet. Want, zegt hij, ik wil niet, broeders, vanaf vers 25, dat deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan. En zo zal heel Israël behouden worden. Zoals geschreven staat, uit Sion zal de redder komen, hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden, en dit is voor hen het verbond mijnerzijds, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden terwille van nu, maar wat de verkiezing betreft, geliefden terwille van de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dus er is blijkbaar het gevaar dat de broeders uit de volken onwetend zijn aangaande Gods verborgenheid en dat ze dus hoogmoedig worden, eigenwijs worden. Dus wat Paulus hier ons nogmaals wil aan herinneren, is enorm belangrijk voor ons allemaal. Op het eerste zicht lijkt zijn verklaring van die verborgenheid nog een groter mysterie dan de verborgenheid zelf. Maar dat lijkt maar zo op het eerste zicht. Nu, allereerst, als het gaat over een mysterie of een verborgenheid, afhankelijk van uw vertaling, dan betekent dit in de schrift niet dat iets ondoorgrondelijk is. We zitten hier een beetje met hetzelfde probleem als met het woordje uitverkiezing, weet je nog? Mysterie in onze cultuur is iets dat niet doorgrond kan worden, maar niet in de schrift. Voor Paulus betekent het heel concreet dat de vervulling van de belofte, zoals die nu in het heden tot uiting komt, dat die vervulling van die belofte op een totaal onverwachte manier aanbreekt. Dat is wat er met de verborgenheid bedoeld wordt. De belofte is er in de schrift, maar de manier waarop dat ze gerealiseerd wordt, tot uiting komt, heeft niemand ooit kunnen bedenken. Het is Gods unieke manier om dit in te vullen. En in dit geval, want Paulus spreekt zeer regelmatig over verborgenheden, in dit geval zien we dat de verklaring van die verborgenheid nu achteraf komt, in een korte samenvatting. Soms spreekt hij eerst over die verborgenheid en gaat hij daarna zeggen van, deze verborgenheid is groot en ik doel op Christus en de gemeente, bijvoorbeeld. Dat is eentje dat je wel kent. Maar hier in dit geval vinden we een korte verklaring achteraf. En de Heere God die doet dat graag, want misschien zeg je, ja, waarom verborgenheid? Ja, maar God die verrast heel graag zijn volk op onverwachte wijze. Want het fenomeen verborgenheden, dat kent zijn oorsprong in een profeet en hij begint met een letter J en hij eindigt met een letter A. Jesaja 48 is het hoofdstuk die het kantelmoment vormt in het boek Jesaja. Je weet, in Jesaja hoofdstuk 40 begint het boek van de vertroosting. God die belooft dat de dagen van de ballingschap ten einde is. God zal tot zijn volk komen. En dan krijg je een geweldige belofte dat God een keer zal brengen in het lot van zijn volk. Maar er is een groot probleem. Israël is niet tevreden met de manier waarop dat hij zijn volk zal verlossen. God heeft een gezalfde, wat is verdraaid, Kores. Een heidense, afgodische koning, waardoor hij zijn plannen zal vervullen. En Israël ziet dat niet zitten. Ja, ik moet niet vertellen dat er maar een handje vol terugkeren. Het grote deel ziet helemaal Gods plan niet zitten. Ze vinden het zelfs dwaasheid. Goed, zegt de Heere, vanaf nu laat ik u nieuwe dingen horen. Geheimen of verborgenheden die tot dusver onbekend waren. Nu pas zijn zij geschapen. Het is duidelijk Gods werk, hè? En niet eerder. En voor de dag van vandaag hebt u er niet van gehoord. Je kunt dus niet zeggen, kijk, ik wist het al. Ja, maar zo eigenwijs waren ze natuurlijk wel, hè? Ze kenden al Gods wegen en gedachten. Nee, u hebt het niet gehoord of geweten. Nee, u hebt hiervoor uw oren niet geopend. Want ik weet dat u door en door trouwloos bent. U wordt rebels genoemd vanaf de moederschoot. Dat is Jesaja 48. Nu, wat is dit geheimenis? Wel, na 48 komt een groot rekenkundig mysterie, hoofdstuk 49. En wie wordt ons daarin gepresenteerd? De dienaar van de Heer. En wat zal de dienaar van de Heer doen? Wel, hij zal verantwoordelijk zijn om hen die verstrooid zijn samen te brengen. Hij zal uiteindelijk Gods volk bijeenbrengen. Maar dat zal niet alles zijn, zegt Yahweh. Hij zal ook een licht zijn voor de volken. Jesaja 49. Dus het grote mysterie wat de Heere God hier nu al op wijst, is Gods weg met de dienaar van de Heer. En u weet allen wie de dienaar van de Heer is en wat hij verwezenlijkt. Dat wordt hier al aangekondigd en daar kent het eigenlijk zijn oorsprong. Ja, Paulus en Jesaja, dat zijn twee handen op mijn buik, dat heb ik u al vaak proberen te tonen. Dus hoe meer je met dat boek vertrouwd bent, hoe beter je Paulus ook kunt begrijpen. Ik denk dat dat logisch is. En eigenlijk, broers en zusters, is de cirkel hier rond. Wat Paulus nu gaat doen, als hij zegt, ik wil niet, broers, dat deze verborgenheid u onbekend is, dan gaat hij eigenlijk een korte samenvatting geven van Hans zijn uiteenzetting en waar het hem om te doen was. Namelijk, hoe moeten we de situatie met Israël begrijpen? Als zij het evangelie verworpen hebben, betekent dat dan dat Gods woord gefaald heeft? Betekent dat dan dat God hen verworpen heeft? Weet je nog? Dus hier krijg je eigenlijk een samenvatting, want wat hij uiteengezet heeft, is de verborgenheid, als ik het zo mag zeggen. Hij wil de broeders uit de heidenen op het hart drukken dat Israëls vijandigheid ten aanzien van het evangelie, waar zij veel onder te lijden hebben, dat je wel moet beseffen dat dat te wijten is aan een oordeel van God. Dat is door Gods tussenkomst dat zij zo verhard en zo vijandig zijn. Dat is Gods werk. En God geeft daar een bedoeling mee, want, zoals we zien, gebruikt God die verharding om het evangelie tot de volkeren te brengen. Maar daar straks meer over. Nu, we zijn hier nu gekomen aan de zin van Romeinen hoofdstuk 11, waar voor velen alles om draait. Velen zitten al misschien te wachten hoe ik dit zal uitleggen. En is het niet hier, dan misschien degene die luisteren op het internet. Maar er zijn heel veel mensen die gefascineerd zijn door die ene zin. Dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan, en zo zal heel Israël behouden worden. Ja man, moest je zien hoeveel inkt er al gevloeid is, daarover, je zou het niet willen weten. Maar laten we eens stap voor stap stilstaan bij die dingen. Als Paulus zegt dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, dan kunnen we dat ondertussen al plaatsen. Inderdaad is er maar over een deel van Israël verharding gekomen. Over de 120 die op de bovenzaal zaten en de 3000 die tot bekering kwamen en nog eens 2000 in het boek De Handelingen, was er geen verharding gekomen. Denk dat dat duidelijk is. En over wie is er verharding gekomen? Wel, over hen die zich keren tegen het evangelie. Over hen is er verharding gekomen, maar dan nog gedeeltelijk. Want het kan nog steeds ongedaan gemaakt worden. God strekt nog steeds zijn armen uit en in Christus wordt die verharding ongedaan gemaakt. Het grote voorbeeld dat we gezien hebben is Paulus. Dus voor een deel betekent niet over allen en het is een gedeeltelijke verharding die nog ongedaan kan gemaakt worden in Christus, zolang het evangelie nu nog altijd klinkt, ook voor hen. Maar het mooie is, dat is een onderdeel van dit mysterie, dat God juist die verharding gebruikt en dat is wat Paulus de broeders wil bewust van maken. God heeft die verharding gebruikt. Want, laat ons eerlijk zijn. Wat vinden we na de uitstorting van de Heilige Geest? dat de 120 en de apostelen een grote zendingsconferentie beleggen en een strategie plannen hoe dat ze de volkeren zullen evangeliseren, een grote kaart aan de muur van het Romeinse Rijk, is dat de manier waarop dat het gestart is? Nee, God heeft het in gang gezet en daarvoor heeft hij die verharding gebruikt. Want het zijn de vervolgingen, die begonnen zijn met Stefanus, die ervoor zorgen dat het evangelie uitgaat. En geen zendingsconferentie, hè, mensen? Het is Gods werk, die verharding. Het is Gods werk om langs deze weg het evangelie tot de volkeren te brengen. Zomaar niet een samenloop van omstandigheden, hè? En ten tweede daaraan verbonden, gebruikt God nu hen die massaal tot geloof komen, uit de volkeren die tot inkeer komen, om Jacob Israël te prikkelen tot bekering. Zie je? Er is een heel klein, of een gedeelte van het overblijfsel dat tot geloof komt na de Pinksterdag, dat de Heilige Geest ontvangt. In het begin zijn het allemaal Joodse christenen. Maar dan, wanneer dat de zending op gang komt, komt er massaal een instroom vanuit de volkeren. En al snel zijn zij die van Joodse origine zijn in de minderheid. Dat is ook weer het werk van God, om dan langs die weg Jacob Israël te prikkelen en te tonen van, kijk, zij ontvangen de Heilige Geest, de eindtijdzegening. Besef nu toch wie dat Jezus Christus is, door wie dat de Geest van God gekomen is, mensen. Denk daar eens over na. Dus, nogmaals, vanuit dat opzicht is de haven van de Geest het belangrijkste. Ze zeggen niet van, kijk, die heidenen zijn hun zonden verheven. Zeggen ze niet. Waarom niet? Omdat ze dat toch al kennen. David kende dat al. Welzalig de man van wie dat zijn ongerechtigheden vergeven zijn. Dat is niks nieuws onder de zon. Maar het is die geest die uitgestort is. Waarvan dat ze het bewijs zien. Dat is hetgeen dat hij moet prikkelen. God heeft de volkeren aangenomen, zeggen de apostelen. En dat is het bewijs, de geest van God die uitgestort is. Als we het dan hebben, en ik ga eerst een paar dingen uitleggen uit die zin waar er heel veel discussie over is, want het woordje volheid, volheid van de volken, hè, totdat de volheid van de volken is ingegaan. Volheid betekent altijd, maar ook altijd, dat God zijn beloftes nakomt om een voltallig overblijfsel te redden. Als er gesproken wordt over een volheid, betekent dit dat er niemand, maar ook niemand zal ontbreken. Daar staat onze God voor garant dat iedereen, maar ook iedereen, deel zal krijgen aan de behoudenis in Jezus Christus. Daarom is er een volheid, een voltallig overblijfsel, ook uit de volken. En we hebben al gezien, als het gaat ten aanzien van Israël, in de dagen van Elia werd er gesproken over 7000, weet je nog? Het is een volkomen getal, 7 × 1000. En in het Nieuw Testament kent u ook het befaamde getal 144.000. In Openbaring hoofdstuk 7 hè, hoort Johannes die 144.000 die bestemd zijn. En dan ziet hij even later een grote menigte die niemand kan tellen. Dat zie je heel vaak in het boek Openbaring, dat hij iets hoort en dan iets ziet. En dat je die twee aan elkaar moet koppelen. Zo ook hier. Die 144.000 is een grote menigte die niemand kan tellen uit alle volken, naties en talen. Meer ga ik daar nu niet over zeggen. Maar dan het volgende woordje, totdat de volheid van de volken is ingegaan. Ja, de meeste uitleggers, of de traditionele uitleggers, gaan zeggen van, kijk, nu is er inderdaad een verharding over Israël gekomen. Maar dat is maar tijdelijk. Hoe lang zal het duren? Totdat de volheid van de volken is ingegaan. Dus met andere woorden, eens het overblijfsel uit de volken voltallig is, en dat een afgesloten hoofdstuk is, ja, meestal worden ze dan opgenomen in de wolken, je kent dat verhaal wel, maar goed, daar staat niet bij stil. Maar dan is het volgende wat dan verwacht wordt, dat er uit Israël tot geloof gaan komen. In beginsel eerst die 144.000 hier, maar als Christus dan terugkomt, ja, dan wordt de verharding opgeheven en dan is het al heel amnestie voor Israël. Dat zou natuurlijk schitterend mooi zijn, maar dat wordt nergens in de schrift gevonden. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is, als je al ontdekt hebt hoe belangrijk het vijfde evangelie is voor Paulus, dat we misschien een keer daar kunnen zien hoe dat we dat moeten begrijpen. De verharding tot dat. Wel, ik wil je allereerst terug meenemen naar Jesaja 6. Weet je nog, Jesaja's fijne bediening? Hij moest prediken tot het volk, opdat er verharding zou optreden, dat ze zich niet zouden bekeren. Dat is goed, zegt Jesaja, maar heren, hoe lang zal dat zo ongeveer duren? Een maand? Een jaar? 2 jaar? Wat is de Heer zijn antwoord? Totdat de steden verwoest zijn, dat er geen inwoner meer is, en de huizen, dat er geen mens meer in is, en het land verworden is tot een woestijn. De verharding eindigt in een definitief oordeel. Israël wordt in ballingschap gestuurd, en er is geen keer in te brengen. Van het moment dat Jesaja geroepen is en zijn bediening aangekondigd wordt, is God vastberaden om Israël in ballingschap te doen gaan. De verharding begint en het eindigt in een definitief oordeel. Als we dan nu naar het einde van het boek Jesaja gaan, het allerlaatste vers, ja, dan is het nieuwe Jeruzalem een feit. En dan zijn de rechtvaardigen in die stad ingegaan en het plaatje is compleet. Maar dan krijg je een heel vreemd vers. Het allerlaatste vers, vers 24. Als die rechtvaardigen zich buiten het herstelde Jeruzalem begeven, wat zien ze dan? Een weg die bezaaid is met lijken. Maar ze zullen uitgaan en zien de lijken van de mannen die tegen mij in opstand zijn gekomen. Want hun worm zal niet sterven, hun vuur zal niet uitgeblust worden. Ze zullen voor al wat leeft ten afschuw zijn. Dus zie je, zo eindigt het boek Jesaja, mensen. Dat betekent dat de verharding doorgaat tot een definitief oordeel. Daar eindigt het in. Dat is natuurlijk geen mooi scenario, maar dat is de realiteit. Dus totdat betekent voor Israël sowieso de verharding eindigt in een definitief oordeel. God strekt zijn armen uit gedurende die periode, maar op een bepaald moment trekt God daar een streep achter. Er is geen enkele profeet die massale bekeringen voor Israël voorziet. Elke profeet geeft dezelfde boodschap. God is trouw aan zijn belofte en hij zal een voltallig overblijfsel redden. Als er anderen zijn die andere dingen uit hun hoed kunnen toveren, is dat omwille van knip- en plakwerk. Maar niet omdat je de profeet recht toe, recht aan leest. Nergens vind je in de schrift massabekeringen onder de profeten vernoemd. Nergens. Dan gaan we stilstaan bij de volgende uitdrukking. Heel Israël. He, want dat is ook weer zo'n magisch woord. Heel Israël. Nu, als je terughoudt in het Oude Testament, is de uitdrukking heel Israël zeer veel voorkomend. Maar meestal met een nadere bepaling. Heel het huis van Israël. Of heel de bijeenvergadering van Israël. Noem maar op. Maar dat is een zeer frequente uitdrukking. Nu, wat wordt er dan mee bedoeld? Wel, het kan staan voor het getrouw Israël. Soms is het ook een aanduiding voor rebels Israël. Soms is het aanduiding voor een hele groep mensen. Soms voor Joden in een bepaalde omgeving. Maar wat er voor ons het belangrijkste is, is dat het in Ezechiël gebruikt wordt voor Israël, voor de ballingschap. Dan wordt er natuurlijk gedoeld, waarom gaan ze in ballingschap? Omdat Israël ontrouw is natuurlijk. Maar het wordt ook gebruikt na de ballingschap. En wie keert er terug in het boek Ezechiël uit de ballingschap? Ja, het getrouw overblijfsel. Doorgaan gaan dan de herstellingsbeloften in vervulling. Dus heel Israël wordt ook al gebruikt in het Oude Testament om een overblijfsel aan te duiden. Het is toch wel belangrijk, denk ik, dat je dit klaar en duidelijk ziet. Dus voor vele uitleggers is heel Israël ook heel Israël, letterlijk. En dat betekent dat het ganse volk amnestie krijgt. En dat noemen ze dan ook het mysterie. Ze zeggen, kijk, Paulus, ja inderdaad, tot op nu heeft hij altijd maar gesproken van een overblijfsel en een overblijfsel. Maar weet je, aan het eind van het verhaal komt het mysterie. Dan krijgt hij het grote licht en dan zegt hij, Israël krijgt de lange laatste allemaal amnestie. Maar dat geloof ik helemaal niet in. Heel Israël, maar wat we tot nu toe overdacht hebben door al de studies heen, is voor mij heel duidelijk de volheid uit de heidenen die hier aangekondigd wordt en het voltallig overblijfsel naar Gods belofte wat we tot nu toe heel duidelijk gezien hebben. Beiden samen vormen heel Israël. Net zoals bij de eerste Exodus in mensen, weet je het nog, zootje ongeregeld? Ze waren allemaal Israël van het moment dat ze besneden werden. Niks nieuws onder de zon, niks nieuws. Allen die nu geloofsvertrouwen stellen in Jezus, die kennen allemaal Abraham als vader, zonder enig onderscheid. Dat is wel wonderlijk, hè? Dat Abraham ook onze vader is geworden. Dat is geweldig. Ik hoop dat iedereen onder ons daar onder de indruk van komt. Goed, Jos, goed uitgelegd, maar wat is dan de verborgenheid? Wel, kort samengevat, iedereen verwacht na de schriften dat Israël een licht zal zijn voor de volken. Dat moet ik u ondertussen niet meer vertellen. En inderdaad, wanneer dat beginsel van de overblijfselen van Israël op de Pinksterdag, die 120 de geest van God ontvangt en dit lichtje dan aanzwelt en het zendingswerk op weg gaat, dan zie je in Handelingen hoofdstuk 13 dat Paulus en Barnabas zichzelf ook als een licht voor de volken beschouwen. En dat was algemeen naar de schrift, onder andere Jesaja. Maar wat totaal onbekend en totaal onverwacht was, is het feit dat de volken op hun beurt een licht zouden zijn voor Jacob Israël. En dat zo het gelovig overblijfsel voltallig zou gemaakt worden. Niemand kon voorzien dat de volken, die tot inkeer komen, zo'n belangrijke rol zou gaan spelen voor de toekomst van het gelovig overblijfsel. Dat is wat Paulus hier onderstreept. En dat was een verborgenheid. Ja? En dan gaat Paulus nu verder de verborgenheid onderbouwen vanuit het Oude Testament. Nu, daar wil ik niet zo uitgebreid niet meer op ingaan. We zijn al ver gevorderd. Ik wil gewoon de hoofdpunten aanreiken. Maar er worden twee citaten gedaan. Het probleem was ook al, dat tweede citaat zijn er natuurlijk twee uit de profeet die begint met J en eindigt met een A. En... Maar het probleem is dat het tweede, Jesaja 27, vers 9, uit de Septuaginta aangehaald wordt. Dus jullie gaan dit niet zo terugvinden. Dan vind ik het al een beetje moeilijk om daar heel diep op in te gaan. Het mooie wel is dat Jesaja 59, wat hier geciteerd wordt, en je ziet de kleuren komen overeen met wat er geciteerd wordt, Jesaja 59 in zijn context is een heel mooi gedeelte. Daar zie je dat Yahweh, er ziet dat er geen enkele gerechtigheid is onder zijn volk. En dan zie je dat Yahweh gaat optreden als krijgsheer. En hij trekt zijn volle wapenrusting aan om zijn volk te bevrijden. En hij trekt de helm van de behoudenis aan en het borstschild der gerechtigheid. Klinkt u dat bekend in de oren? Inderdaad. Geen Romeinse legionair, het is Yahweh. En de achtergrond is Jesaja 59. Maar de Heere die zal zelf, Yahweh zal zelf, tot zijn volk komen. En dan leest u Jesaja 59, en let op de bewoording, daar heb ik het hier ook onderstreept. En naar Sion zal een verlosser komen, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, of spreekt Yahweh. Wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt Yahweh. En dan gaat het nog verder. Paulus stopt daar. Want hij sluit meteen daar Jesaja 27 vers 9 op aan. Zo zal de ongerechtigheid van Jacob weggenomen worden. Nu, wat valt op? Twee dingen. Allereerst, dat het hier wel heel duidelijk om Jacob Israël gaat. Heel typisch in de profeet Jesaja. Waarom wordt er gesproken van Jacob Israël, denk je, in Jesaja? Of ik zal het anders zeggen, hier komt het ook weer terug. Hij zal de goddeloosheid van Jacob afwenden. Wanneer was de laatste maal dat Paulus over Jacob gesproken had? In Romeinen hoofdstuk 9 tot 11. Weet je dat nog? Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. Uit de profeet Maleachi. Nu, als God spreekt over Jacob, dan spreekt hij over Israël dat absoluut niet naar zijn status leeft, maar rebels is, afgodisch is. Maar God noemt ze Jacob Israël, omdat hij Jacob lief heeft. Waarom? Aha. Yes. Dat ze inderdaad geheiligd zijn. Weet je nog? Zo de wortel, zo het deeg. Dat is de reden van Gods liefde. Dus het gaat hem hier heel duidelijk dat Paulus deze tekst citeert met het oog op de redding van Jacob, Israël. Of anders gezegd, Israël, waaruit dat het gelovig overblijfsel moet gered worden naar Gods belofte. Nu heeft Paulus hier een serieuze draai aan Jesaja 59, want hier staat er uit Sion. Maar als je het in de oorspronkelijke tekst gaat lezen, ga je weer naar Sion. Ja, maar ja, Paulus, wat is het nu? Ah, Paulus, die neemt zich door de geest die vrijheid. Is typisch iets voor de rabbijnen om zo met de schrift om te gaan. Want Paulus, die gaat nu gewoon verder redeneren van wat er gebeurd is. Ja, Jesaja 59 wordt er nog gezegd, naar Sion zal een verlosser komen, en het is Yahweh in volle wapenrusting. Maar lieve mensen, ondertussen, in het jaar 60, is Yahweh al met volle wapenrusting naar Sion gekomen. Jezus Christus, God komt tot zijn volk, weet je nog? Dus wat dat Paulus doet is, hij zegt, kijk, Jezus is gekomen, is verworpen en gekruisigd. En wat is er dan gebeurd? Yahweh is nu juist van Sion uitgegaan tot de volken. Om de volken behoudenis te geven, dat wordt trouwens ook aangekondigd door Jesaja 59, dat was in het verlengde. Dus Paulus pakt gewoon de draad op en zegt, nu is Yahweh gekomen in Jezus Christus, verworpen en gekruisigd, en nu gaat Yahweh tot de volken uit, om ook hun behoudenis te schenken. En wanneer dat zij behoudenis ontvangen, dan zal God langs die weg Jacob Israël prikkelen tot bekering en hun zonden vergeven. Zie je? Dat is de verborgenheid die je daarin ziet. Maar, en daarom komt dat citaat uit Jesaja 27 erachter, als je dat in de context gaat zien, gaat het vooral over Israëls afgoderij. Inderdaad, God wil hun zonde vergeven, maar dat is maar mogelijk als zij hun afgoderij opgeven. En wat is de afgoderij van Israël in de dagen van Paulus? Israëls eigenwijze Torah-naleving, die leidt tot de verwerping van het evangelie in mensen. Dat is de afgoderij en een eigen wijsheid wat ze moeten van bekeren. Dat is de reden waarom dat Jesaja 27 vers 9 hier geciteerd wordt. Maar weet je, dat is het enige wat Israël weerhoudt om tot Christus te komen. Dat eigenwijs vastklampen aan die Torah. Dat is het enigste wat hen weerhoudt. En van het moment dat ze dit uiteindelijk loslaten en zich werpen op Jezus Christus, vanaf dat moment zegt de Heer, zal ik hun zonde wegnemen. Ik zal het doen, zegt de Heer. Dus zie je hoe dat God begaan is met de toekomst van dit volk naar zijn beloftes. Hoe hij alles in het werk zet om hen barmhartigheid te betonen, zodanig dat ze delen in die belofte die hij aan Abraham heeft gemaakt. Toch wonderlijk als je zo nadenkt over Gods barmhartigheid. Want er wordt direct gezegd, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. God kan zichzelf nooit of te nimmer verloochenen. En dat is ook onze hoop, broeders en zusters. Ook wij stellen ons vertrouwen niet in onszelf, maar in Gods onveranderlijke karakter, lieve mensen. Ja, dat is een geweldig iets. Gods genadegaven en zijn roeping, ook van u, is onberouwelijk. En dan komen we aan het laatste stukje, Romeinen hoofdstuk 11, vers 30 tot 36. Gods ondergrondelijke wijsheid, die uiteindelijk in de bloemetjes zal gezet worden door Paulus. Want evenals u voorheen niet aan God geloofd hebt, ja, inderdaad, dat geldt voor ons, maar nu barmhartigheid hebt verkregen door het ongeloof van deze, zie je, iedere keer weer die nadruk daarop, zo hebben nu ook deze niet geloofd dat u barmhartigheid verkregen hebt, opdat ook zij nu barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft allen onder het ongeloof besloten. Allen, hè? Alle volken. Ook Israël. Opdat gij aan allen barmhartigheid zou bewijzen. Ja, en dat draait het allemaal om van bij het begin, hè? Gods voornemen om barmhartigheid te betonen. En dan roept Paulus het uit. Ja, een lofprijs. En u mag raden waar dat de wortel ligt van die lofprijs. Een profeet begint met een J, eindigt met een A, kan er niet aan doen. O diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als van de kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Ja, dat is Jesaja 40, vers 13. Het is openingsgedeelte van het boek der vertroosting. En het toont ons Gods wonderlijke wijsheid, het ganse verloop van het boek, hoe dat God een nieuwe schepping tot stand zal brengen. Hoe God het zal doen, is op totaal onverwachte wijze. En wie is dat de grote speelfiguur in? De dienaar van de Heer, die ook miskend, verworpen wordt door zijn eigen volk, en waardoor God toch tot zijn doel zal komen en een nieuwe schepping zal realiseren. Wel, daar was er geen mens op voorbereid dat dit de weg zou zijn waarlangs God zijn grote herstelplan zou volvoeren. Dat is Gods ondergrondelijke wijsheid, wat op Paulus eigenlijk tot bewondering en aanbidding komt. En ik hoop dat het ook voor ons zo is, dat de wonderlijke wegen die we samen hebben mogen ontdekken, die Paulus ons heeft getoond, dat dit ons tot verwondering brengt voor onze God, wiens wegen zo verheven zijn boven onze wegen. Wie heeft het denken van de Heer gekend? Wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven? En het zal hem verhouden worden. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.